En natuurlijk, klassiek gezien, of, wordt er eigenlijk meestal het standpunt van het slachtoffer ingenomen. En hij is duidelijk niet, of hij ziet zichzelf misschien ook als een slachtoffer die Congo uitgewezen is, of die zijn droom van wat de Belgen toen wensten, wat er met Congo zou moeten verder gebeuren. Hij ziet zichzelf ook als een soort van slachtoffer. Maar het is inderdaad, het is een zeer problematisch standpunt.
Daarom is
door
het
met hem op stap te gaan.
Ja, daarom is het ook heel interessant. Hè? Ik zei het in het begin, er is oneindig veel over gezegd en geschreven. Alleen dit soort betrokken mensen die eigenlijk een rol hebben gespeeld, die krijg je zelden of nooit te zien. Hè? Hoe bent u erbij geraakt? Belt u dan op een dag aan zijn kasteel of zijn burgerhuis? En zegt u, heb je je aangekondigd als documentairemaker of als kunstenaar?
Als kunstenaar.
Ah ja.
Of als filmmaker. Ik heb eigenlijk gewoon het project uitgelegd. En het was eigenlijk, het is een proces eigenlijk van 5 jaar geweest. Ik heb hem in juni 2006 reeds ontmoet. En ik legde toen het concept uit. Spoken van de koloniale geschiedenis en de decolonisatie. En hij reageerde onmiddellijk. Zeg van, Ludo de Wit is mijn spook.
Want die achtervolgt hem.
Ja, omdat hij zijn thesis onderuit gehaald heeft. En sindsdien,
ja. Want er twee dingen in het geding zijn. Historische rol in 1960-61, maar dan ook zijn doctoraat zelf.
Zijn serieus als historicus?
Wel, ik denk dat het meer is dan dat. Ik heb het vermoeden, ik ken Brassin, ik heb hem nooit ontmoet, maar Brassin is iemand die niet helemaal in het hart van het complot zat, bij wijze van spreken. Dus we stonden wel dichtbij, maar niet helemaal in het hart daarvan. Dat hij getracht heeft om een soort objectivering te zoeken in al die versies over die verhalen en al die halve waarheden en hele leugens en waar je nooit weet wat gelogen is of wat waar is, dat hij daar voor zichzelf in eerste plaats een rechte lijn in gezocht heeft met het doctoraat onder het mom van de wetenschap. Dat is een goed excuus. En dat er dan die ellendige Ludo de Witte dan aankomt die dan zegt van ja, sorry, niet alleen ben jij zelf een schurk, dat betekent ook dat jouw doctoraat nergens op lijkt. Dat is ook zijn rust die je kon hebben mentaal door de wetenschap onderuit wordt gehaald en dat daardoor zijn spook wordt.
Ja. Maar het is dus wel duidelijk dat hij heel veel van die mythes eigenlijk onderuit gehaald heeft zelf. En dat hij zonder zijn onderzoek had Ludo de Wit nooit zijn boek kunnen schrijven. Want Ludo de Wit heeft zich hoofdzakelijk op al die getuigenissen gebaseerd. Ja. En de parlementaire commissie had eigenlijk ook nooit tot stand kunnen komen zonder het onderzoek van Brassin. Dus het is eigenlijk een soort van geest die hij uit de fles gelaten heeft. En ja, die hij er moeilijk nog zal terug in krijgen.
Maar die Brassin, die zoekt een manier om met zichzelf en met zijn verleden te leven. Hè? En dan zie ik een verband met het verhaal van Demjanjuk, die daar op een proces zit in München. En tenzij ik iets gemist heb, ik geloof dat hij geen woord heeft niks gezegd. Hè?
Ja, dat kunnen we van Brassin niet zeggen.
Voilà, maar ik probeer mij even in te beelden in de figuur van Demjanjuk. Die stapt dus nu vrij de zaal uit.
Dat is ook het probleem van een hele hoop mensen van ons.
En moet zo met zichzelf
gezegd heeft. Iets. Je zou denken dat hij toch iets nog eens een keer zou zeggen misschien. Een paar zinnetjes of zo. Iets.
Had u gehoopt dat hij iets ging zeggen?
Ja, zeker. Dat heb ik ook in mijn pleidooi gezegd en zo. Een paar woorden zouden al verschil hebben gemaakt, toch? Het hoeft maar een paar woorden te zijn, maar toch.
Laat ons al blij zijn met een blik in zijn ogen of zo, heeft hij.
Maar ook u dat niet. Nee, nooit natuurlijk. Nee, nooit. Maar zo gauw hij de zaal uitging, zag je hem al weer opveren. En dan zag je hem heel gemoedelijk praten met mensen daarachter en zo. Dus hij was al helemaal. Het was een soort. Ja, het was echt een soort act ook wel voor een deel.
Was dat ook niet een beetje vreemd? Want veel mensen, nevenaanklagers, getuigen enzovoort. En ja, die dan iemand zagen die daar in een rolstoel of op bed lag.
Ja, dat was
geen woord zei.
Het was een absurd toneelstuk.
Precies.
Absurd. Ja. Het was echt het moderne toneel, heb ik ook beschreven in het boek van de jaren 60, toen het moderne toneel kwam. Met sterke middelen iets absurds op het toneel
brengen. Is dat eigenlijk niet erger dan dat hij er niet zou zijn geweest?
Ja, maar het raar is, je vergeet hem voorkomen. Ja. Want hij dus helemaal. Hij was, ik kijk even mijn stomme verbazing in het begin. Zoals hij naar binnen werd gebracht, was echt te gek om los te lopen.
Ja, dat was puur een dode die werd binnengebracht.
Bijna een klucht, als het niet zo afschuwelijk was geweest. Ja. Maar dan vergeet je hem helemaal. Hè? De hele dagen dat je hem eigenlijk niet meer eens meer ziet.
Ja. Nee. Zeg maar, als u dat nadien ziet, dat hij opveert en vrolijk met mensen praat.
Ja,
en journalisten zien dat ook.
Door de deur zie je dat zo gebeuren. Ook foto's zijn ervan gewoon geweest.
Precies, maar dan weet zo'n rechter dat ook.
Ja, maar ja, daar gaat het natuurlijk niet. Ja, sorry. Je weet dat.
Het is te laat, de uitspraak is
wel. Ik bedoel, het is toch, ze nemen natuurlijk geen enkel risico. Hè? Ja, ze willen natuurlijk helemaal perfect willen ze hem begeleiden. En er waren ook dokters eromheen en verzorgers.
Er kwam ook bij dat
als je maar een half graadje verhoging had, dan ging het niet door. En zo weer. Ja. Ook hele dagen voor niks.
Precies. Maar er kwam ook bij, is tot 5 jaar, geloof ik, veroordeeld. En het zat al 6 jaar in voorarrest. Ja, dus kan je zeggen, is daarom, er ook een formele reden?
Daarom. Er zijn allerlei redenen precies, voor dat hij. Dus daar waren we echt niet verbaasd over.
Het is nogal normaal dat hij erop
geïnteresseerd was. Het een schok.
Ja.
Iedereen die viel van zijn stoel, weet je wel.
Ja.
Dus wij moeten constant uitleggen hoe dat nou eigenlijk zat. Dat ook onmiddellijk al na het proces. Dat was heel problematisch.
Ja.
Maar iedereen kwam en zei, ja, ben je niet geschokt? Sommigen van ons zijn ook wel geschokt, hoor.
Ja. Want het blijft. Want ik moet eraan denken, toen ik daar was op die vrijspraak in Jeruzalem, was een grote ontzetting bij dat publiek, waarvan dus veel mensen ook getuigen waren geweest. En dat het probleem niet was dat hij niet, bij zo'n spreken, werd opgehangen zoals Eichmann of zo.
Ja.
Het probleem was dat ze niet de erkenning hadden gekregen van hun verhaal.
Ja, ja.
Dus mensen waren iets komen getuigen. Ja, we hebben die man daar gezien.
Ja, dat was helemaal voor niks nu.
Ja, maar ook, we hebben iets ondergaan en onze familie is daarin gestorven. En hier wordt eigenlijk gezegd, het is niet waar.
Ja, ja.
Dat was hun de reden van hun ontgoocheling.
Ja. Ik kan wel indenken, in die context wordt het dan iets.
Omdat de schuld is vrijgesproken.
Smoezelig.
Ja, ja. En dat moet heel traumatisch zijn.
Ik kan me voorstellen.
Er waren natuurlijk massa's kampbewakers en betrokkenen. Wordt dit het laatste proces?
Nee, ze denken toch nog dat ze een aantal mensen dat nog op het oog hebben. 1 in Amerika, of 2 misschien. Eentje ook in Duitsland. Dus door deze uitspraak zien ze nu mogelijkheden toch nog voor een aantal anderen. Dus sommige mensen zeiden, ja, in sommige bejaardentehuizen is me niet helemaal gerust. Tja, er zijn er nog een aantal, toch nog een paar. Maar ja, we moeten afwachten in hoeverre het nog echt tot een proces komt. Ja. Men heeft ze wel op het oog, toch? Ja.
Ja.
Ja. Want iedereen zei, dit is het laatste. Maar dat was een beetje voorbarig, toch?
Maar de jongste moet wel 75 zijn, of daarop trend.
Nee, maar dat is al een ouder. Ouder moeten ze zijn, hè?
Ja.
Want ja, op die leeftijd, kan je
precies
niet.
Ja,
dus in de 80.
Ja,
Dus ik weet het niet of dan nog iets gebeurt, maar ja.
Ja.
Het is een beetje laat. Maar voor de Duitse justitie kan je echt merken dat ze het toch heel belangrijk vinden. Dat ze toch nog iets kunnen doen. Ja, zij zien het toch ook een beetje als een reparatie, toch? Het geheel allemaal. Het
compenseert wat ze allemaal niet hebben gedaan.
Ja, ze voelen dat allemaal. En je merkt het. Toch is het een open wond daar in Duitsland. Ja. Met elke journalist die je spreekt, elke Duitse journalist, en hij heeft wel heel wat gesproken. Ze komen allemaal met hetzelfde verhaal.
Ja,
met onze grootouders hebben we nooit enig contact kunnen krijgen. En we hebben het allemaal geprobeerd. En er was niet mee te praten. En allemaal.
Wat zeggen dan Duitsers over?
Duitse journalisten vertellen dat tegen ons meteen. En ik heb nu een paar keer meegemaakt achter elkaar en zo.
Ja.
Heel raar, ze willen dat kennelijk kwijt. Het gaat meestal om de grootouders.
En je kan dan alleen maar zeggen, laten we maar stoppen met achterom kijken en vooruit kijken.
En die mensen, ja. Maar zij hebben dat toch kennelijk heel moeilijk gevonden. Dat ze met hun grootouders nooit een normale verhouding hebben kunnen krijgen en zo. Ze vroegen dan dingen en er mocht nooit over gepraat worden. Althans, dat is de verhalen die ik nu gehoord heb van een paar mensen zo. En kennelijk zitten ze daarmee, is het raar. Want waarom vertel je dat onmiddellijk? Hè?
Ja, dat zijn ook hun spoken van de geschiedenis. Ja,
geschiedenis is vol met spoken. Ja.
Ja, omdat velen, zelfs al hebben ze geen schuld, die grootouders in de Tweede Wereldoorlog.
Maar,
ze hebben dat op een of andere manier meegetolereerd.
En toch gesanctioneerd. Ze hebben het meegedaan toch.
Ja.
Niet allemaal misschien, maar de meeste.
Maar het is hun leefje dat geweest.
Ja.
En
ja.
Ze dragen dat mee.
Ja, dat is gewoon, dat is niks anders.
Ja. Ja. Op de duur hou je op met documentaires maken en maak je kunst. Dat is de enige manier op je spoken kan.
Het is een soort meta-vorm om daarmee om te gaan. Want je kan natuurlijk eindeloos discussiëren wie heeft Lumumba vermoord en op instigatie van wie.
Ja.
Maar even interessant is de vraag van, hoe komt dat we ons daar voortdurend zitten met onszelf mee lastig te vallen? Want het zal in de feite niks veranderen. Je hebt bijvoorbeeld, er zijn iedereen excuses geweest, maar er is ook een fonds gecreëerd waar geen euro van uitgegeven is overigens.
Ja, een van de redenen waarschijnlijk ook is dat de familie of de nabestaanden, als nog een proces indien is, dat de conclusies van de Lumumba-commissie dat die dode letter gebleven zijn. De Fondation Lumumba Daar is geen frank ingestort. Er zijn nog een aantal andere aanbevelingen naar archieven en dergelijke meer. Nee. Er is eigenlijk niks van in huis gekomen.
En wat was het plan dat er met dat fonds zou gebeuren?
Om de democratisering in Congo te ondersteunen. Nee. Wat ik eigenlijk ook interessant vind, omdat ik heb recentelijk een interview gedaan met een Nederlandse journalist. En die vroeg zich wel af. In België, David van Rijbroek, Luc Tuymans. Eigenlijk die koloniale geschiedenis of die wonden daarvan, dat is deel van het publieke, mm-hmm. publieke leven. Of
nu.
Tof deel is nu. Nu. En dat eigenlijk bijvoorbeeld wat betreft eigenlijk de Nederlandse koloniale geschiedenis of de deportatie van de Joden, dat er eigenlijk niet zoveel discussie eigenlijk over is in Nederland. En dat het eigenlijk toch wel een...
De koloniale geschiedenis is een moeilijk punt inderdaad.
Ja.
Maar die deportatie toch... Is er wel erg veel over gediscussieerd.
Maar de koloniale geschiedenis, wat er in Nederlands-Indië, die Indonesië is gebeurd allemaal...
Dat is nog altijd eigenlijk...
Redelijk onbespreekbaar op dit moment.
Nou ja, maar het is altijd inderdaad toch te weinig aandacht aan gegeven.
Ja. Want het is natuurlijk ook langer geleden.
Veel onder de tafel.
Want ook daar is door Nederlandse soldaten lelijk huis gehouden.
Ja, nee, maar dat is wel bekend hoor, toch wel. Maar er is altijd enorme opwinding over als een boek of een televisieprogramma.
Ja. Dan komen we terug bij het begin van de uitzending. Wat heeft u daarover op school geleerd als kind?
Ja. Niks. En helemaal niks.
Niets.
Nee, over de koloniale...
Ja,
over, nou ja, de... over de wandaden bedoel ik.
Ja.
Nee, dat
echt niet.
Dat waren politionele acties, hè? Zo.
Ja, die waren toen zo recent trouwens. Dat de geschiedenis hield op, geloof ik, in 1940, denk ik. Ja.
Nu, ik moet eerlijk
in die
zijn,
tijd,
over de moord op Lumumba heb ik op school ook nooit iets genomen. Alleen maar in de lagere school één grote lofzang op Leopold II.
Ja.
En ik ben oud, maar ook weer niet zo oud.
Je bent oud, beste Sven, maar ik herinner me, ik heb dat altijd geciteerd in 1976... Op een moment dat je zou denken, we moeten toch al iets beter weten, schrijft de secretaris-generaal of zoiets van de Koninklijke Academie die zich bezighoudt met koloniale kwesties. Dus het gaat dan niet over de lagere school, maar geleerde universiteiten. Die schrijft een inleiding bij een publicatie over Congolese geschiedenis. En dat is dus één lofzang op Leopold II en zijn beschavingswerk dat hij daar verricht heeft. En dan... Dat is stuitend om te beseffen dat dat van 1976 is.
Ja.
Dus dat in dat milieu, dat academische milieu, dat toch twee keer hoort na te denken, daar betalen wij ze voor, dat nog altijd die onzin werd
gedaan. Die tijd. Ja.
Over taboes gesproken, Anne-Catherine, we hadden het daarnet over het FSC-label. Jullie hebben uitgespitst, jij en je partner, dat daar van alles mis mee is. Nu vertelde je daarnet tijdens het nieuws dat de milieubeweging, die zou blij moeten zijn met het onthullen van... het valselijk of foutief gebruik van zo'n labels, dat die daar helemaal niet gelukkig mee zijn, dat jullie dat hebben uitgezocht.
Nee, dat verbaast ons eigenlijk ook. Of we betreuren dat de milieubewegingen hier bij ons die boodschap eigenlijk absoluut niet willen verspreiden of dat verhaal eigenlijk liever...
En over wie hebben we het dan?
WBF is eigenlijk een organisatie die mee aan de wieg stond van of de oprichting van FSC.
Ja.
En zij steunen FSC. Dat zijn twee handen op één buik eigenlijk. En zij vinden dat ongehoord dat wij dat verhaal eigenlijk naar buiten brengen.
Voilà, jullie publiceren dan in de Mo, er is van alles mis met dat label. En wat is de reactie van het WBF?
Zij steunen FSC gewoon. Zij willen dat verhaal... opvolgen ook. En zij willen ook dat onderzoek dat nu gestart is naar Virasaal. Zij volgen het allemaal wel mee op of zo. Maar zij blijven FSC steunen. En zijn naar ons mening veel te weinig kritisch over het label. En zij zijn eigenlijk ook lid van FSC. FSC bestaat uit drie kamers. Dus een ecologische kamer, economische en een sociale kamer. WWF is daar lid van. En uiteindelijk zou je kunnen verwachten dat zij ook de druk wel opvoeren. En FSC het vuur aan de schenen leggen met dit soort...
Maar blijkbaar gebeurt het omgekeerd en wordt er op de pianist geschoten. Of op de boodschapper in dit geval.
Ja, dat gebeurt ook wel, inderdaad. Ja.
Wat ook veel te weinig bekend is, is dat de panda eigenlijk een gemeen beest is.
Is dat niet zo?
Behalve een luiaard.
Zeg, zullen we afronden met de Lumumbashi All-Stars? Je had het over die ronde tafel daar straks.
Ja.
Dit liedje heet Tafel Ronde. Ik denk dat het erover
gaat. En dan gaan we afwassen. Ja,
dank je wel allemaal.
table ronde,
table ronde,
table ronde,
indépendance,
Mokasana,
table ronde,
et Nabolia,
indépendance,
na Belbouré,
table ronde,
na Lopez,
indépendance,
Moulingaï,
table ronde,
na Ilunga,
indépendance,
na Baïse,
table ronde,
aïma mana Sadara,
indépendance,
Bolikango,
table ronde,
Kasamura,
indépendance,
et na Kibwe,
table ronde,
et na Tombe, table ronde.